Welkom bij een nieuwe Week van UTech, de wekelijkse podcast waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws van de afgelopen week. Ik ben Colin van Hoek.
En ik ben Bastiaan Vroegop. En deze week hebben we het over augmented reality, drones en een apparaat waarmee Facebook misschien wel je gedachten gaat lezen.
Vet! Dit is de Week van UTech. Over ongeveer een maand houdt Facebook zijn jaarlijks conferentie F8, of F8, hoe je het ook wil noemen. Kondigen ze allerlei dingen aan. En dit jaar, naar verwachting, heel veel hardware.
Ja, het is nog allemaal niet helemaal officieel. Maar er zijn de nodige geruchten geweest over een intern Facebook-team. Dat heet Building 8. Ze houden daar heel erg van nummer 8.
Blijkbaar, ja.
Ja. Het schijnt ook dat F8, dat is gebaseerd op zeg maar de 8 uur per week dat mensen tijdens een hackathon dan aan hun eigen projectjes kunnen werken. Dus ik gok dat dit een soort van team is dat buiten hun gewone werk ook aan hardware werkt. Het zijn in feite allemaal kleine teams die binnen Building 8 zitten. En de projectleiders worden als een soort van mini-CEO's binnen Facebook gezien. Die hebben ook 2 jaar om te bewijzen dat hun project kans van slagen heeft. En daarna gaat Facebook dus kijken van, nou, gaan we dit op de markt brengen of schrappen we het?
Het klinkt heel erg als Google X. Het geheime lab van Google, waarin ze ooit serieus hebben nagedacht over een ruimtelift, maar waar ook onder andere de zelfrijdende auto van Google uit de voorschijn is gekomen. Het is een afdeling waar ze heel erg mogen dromen over de toekomst en buiten de kaders mogen denken en gekke dingen mogen maken. En dat lijkt het ook wel op, want als je de opsomming van Business Insider, die dit gerucht de wereld aan hebben geholpen, de opsomming van welke projecten ze aan zouden werken, dan beginnen we meteen met een mooie hersengolfapparaat. Ja. Er is blijkbaar een neurowetenschapper die dat project leidt. En die heeft eerder al een apparaat gemaakt waarmee je protheses kon aansturen.
Ja, klopt. Dus dan is je naar de prothese. En als je dacht van ik wil die arm naar links bewegen, zoals je nu als gewoon mens misschien ook wel doet, met je gewone arm, dan zou die prothese ook mee bewegen. Het ding is wel, we weten over al die projecten, waaronder deze, weten we ook niet heel veel. Dus we weten dat Business Insider had het dus over inderdaad dus een apparaat dat hersengolven gebruikt. Maar of dat een prothese is of een, zeg maar wat, een smartphone of een auto, dat weten we allemaal nog niet. We weten alleen dus dat die neurowetenschapper daaraan werkt.
Het gekke is ook een beetje dat Facebook tot nu toe altijd, ze namen dan een VR-bedrijf over, Oculus. En dan was het altijd zo van, past het wel bij Facebook? En dan zeiden ze, maar we denken dat de hele sociale wereld gaat verplaatsen naar de virtuele wereld. En daarom is het logisch voor ons. Ze hebben van die vliegtuigen waarmee ze internet naar afgelegen gebieden willen brengen. En ze hebben een initiatief om überhaupt mobiel internet naar arme landen te krijgen. En dat doen ze natuurlijk zodat mensen social media kunnen gaan gebruiken en dat ze sociaal leven op internet op kunnen bouwen. Altijd heel erg dat sociaal in het achterhoofd. Maar bij al deze projecten, waar we zo meteen nog meer gaan van behandelen, vraag ik me dan af, hoe past het bij Facebook? Of wordt Facebook nu een soort Google die dus naast een zoekmachine ook allerlei andere diensten introduceert, maar ook een zelfrijdende auto en ook werkt aan een slimme contactlenzen en aan hoe mensen hun leven zouden kunnen verlengen op een medische manier. Gaat Facebook daar naartoe?
Ja, dat ze misschien meer een algemeen techbedrijf worden, bedoel je? Ja, het is, ik bedoel, bij die andere projecten inderdaad kan ik me ook moeilijk voorstellen wat het anders zou zijn. Ik bedoel, bij deze hersengolfscanner zou je nog een heel dystopisch beeld kunnen hebben van, nou, Facebook die zit nu al heel erg op de algoritmes, kijkt wat ik allemaal interessant vind. Misschien gaan ze wel in mijn brein duiken om te zien wat ik allemaal leuk vind en gaan ze op basis daarvan reclame voorschotelen.
Zou kunnen.
Denk het zelf niet.
Denk
maar,
het ook niet.
Maar inderdaad, andere dingen zoals een gezondheidsapparaat wat door een cardioloog wordt ontwikkeld.
Ja, dat is een ander project. Wat gaan ze daarmee doen? Er zijn eigenlijk 4 projecten waar ze aan werken. Dus een hersengolfapparaat of zoiets. Naar verluidt dan ook een gezondheidsproject. Ja. Ja, wat gaan ze dan daarmee doen? Wordt dat dan een soort Fitbit-apparaat? Of wat wordt het in godsnaam?
Ja, zouden ze wel laat instappen op zich.
Dat denk ik ook.
Net nu we op het punt zitten met de Apple Watch ook, die niet heel goed verkoopt. Nee. Apple heeft de smartwatch-markt dus ook niet echt weten te
en
pakken.
En voor mij moeten het redelijk futuristische apparaten zijn. Dus een smartwatch of een fitness tracker is niet heel futuristisch.
Nee.
En dan de derde is dat er een drone-tak zou zijn binnen Building 8. Aan drones gewerkt wordt. We weten niet of het bezorgdrones zijn, of dat het drones zijn die internetverbindingen naar mensen moeten krijgen, of dat het drones zijn voor de hobby. We weten eigenlijk niks, maar ze werken aan drones.
Ze werken aan drones. En ja, ook zo'n beetje net als ieder ander techbedrijf op het moment, geloof ik. Dus dat is ook eigenlijk de minst verrassende.
Nee, dat is wel een beetje, doen ze het nou omdat ze het, we weten het natuurlijk gewoon niet, maar doen ze omdat ze het leuk vinden, omdat ze erin geloven, omdat ze vinden dat ze bezig moeten zijn met al deze dingen, omdat andere bedrijven dat ook doen.
Het kan natuurlijk ook gewoon een selectie. Ik bedoel, het is natuurlijk een gerucht, dus het is lastig om te zien hoe ze erin staan. Maar we hebben natuurlijk inderdaad dus die bedrijfsfilosofie binnen Building 8. Hè. Dus inderdaad dat het allemaal mini-startupjes zijn. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat het een paar voorbeelden zijn van dat soort teams. En dat er gewoon één zo'n team heeft iets heeft van, nou weet je wat, ik heb bedacht hoe drones de wereld gaan veroveren. En dat heeft inderdaad weinig met Facebook te maken. Maar dat zij gewoon puur bij Facebook de investering en de kans krijgen om dat gewoon uit te proberen.
Ja, van de next big thing, daar moeten zij misschien op zitten.
Ja, maar dat het gewoon niet zozeer is van, nou, Facebook gelooft in drones en daarom werken ze in het geheim aan. Want die 2 jaar zijn nog niet verstreken, maar dat het gewoon nu puur even gewoon allemaal kleine proefballonnetjes inderdaad zijn.
Het laatste project is wel een stuk logischer, denk ik.
Ja.
Dat zou rond augmented reality zijn. Nou, Facebook heeft natuurlijk Oculus ingelijfd, een virtual reality bedrijf. En je ziet dat augmented reality heel belangrijk is. Hè? Nog even uitleggen, dat is echt maar dat je de echte wereld en de digitale wereld, de virtuele wereld, combineert. Dus Google Glass was daar een voorbeeld van. Daar zag je gewoon de echte wereld, maar je zag ook meldingen digitaal in beeld komen. En je kon je route op de stoep uitstippeld zien. Dus je zag de stoep en je zag pijlen erop waar je heen moest.
Ja.
Je hebt natuurlijk Snapchat, waarbij je je telefoon voor je gezicht kan houden. En met de camera krijg je dan een hoedje op, een digitaal hoedje bijvoorbeeld, of een masker. Dat de combineren van die twee werelden, zoiets zou het kunnen zijn.
Ja, dat is natuurlijk ook iets waar techbedrijven nu steeds meer ook op gaan zitten. Ik bedoel, je had het net over de Google Glass. Die wordt op het moment niet verkocht. Er zou intern wel worden gewerkt aan een nieuwe versie, maar dat is een beetje een vroeg ding.
Ja.
Beetje bijna het gevoel wat je hebt bij die Facebook-projecten.
Mm-hmm.
Maar wat Google dit jaar of vorig jaar zelfs geloof ik op de markt heeft gebracht, is hun Tango-platform voor Android-telefoons. En dat is in feite zijn dat gewoon Android-telefoons met wat extra sensoren en camera's op de achtergrond, op de achterkant, waardoor je veel makkelijker om een object heen kan draaien met de camera en op die manier ook echt gewoon digitale objecten in de 3D-omgeving van je camera kan zetten.
Ja.
Ja.
En het past wat beter bij Facebook in zijn huidige vorm, omdat het dicht bij virtual reality zit natuurlijk, dicht bij VR. Dat is volledig virtuele wereld. Dit is een deel virtuele wereld, maar dat ligt dichter aan elkaar natuurlijk. Dus dat ligt wel misschien wat meer voor de hand, hoewel ik niet.
Ja, je kunt het inderdaad wel op die manier gebruiken. Ik bedoel, het ding is natuurlijk, met een smartphone maakt het natuurlijk niet echt uit wat voor hardware, technologie ernaast de sensoren, zodat je zeg maar het object goed in de echte wereld ziet, hebt. Maar stel je voor, Facebook gaat naar het idee van een Google Glass-achtige concurrent, dus gewoon echt of een HoloLens, zoals Microsoft hem op het moment heeft.
Ja.
Dan is het natuurlijk heel belangrijk om te zorgen dat die objecten zo realistisch mogelijk in de echte wereld worden geplaatst. Dan is het heel belangrijk dat je bijvoorbeeld schermen hebt met hoge verversnelheid, zodat een object echt, dat je niet het gevoel hebt van, oh, hij hapert een beetje mee terwijl ik aan het bewegen ben, omdat dat scherm niet zo snel is. Je hebt een goede tracking technologie nodig in die bril die bijhoudt hoe je hoofd beweegt ten opzichte van de realiteit. Dat soort dingen, dat zit aan de ene zijde al in de Oculus Rift, en anderzijds heeft Oculus ook al een hele grote onderzoekstak die aan het kijken is hoe in de komende 10, 20, 30, 40, 50 jaar die technologie zich kan gaan ontwikkelen. Dus dat is inderdaad een hele logische combinatie voor het bedrijf.
Ik denk dat ik weet waar ze aan werken. Ik heb de 4 puntjes gecombineerd. Het is een apparaat dat je op je hoofd moet zetten. Een soort helm of bril. Die meet tegelijkertijd al je gezondheids- vitale scores. Je kan met dat ding kan je met je hersengolven besturen.
Mm-hmm.
En in de echte wereld worden dan digitale Facebook-notificaties geprojecteerd. En hij kan ook vliegen als een drone. We zijn eruit.
Vet. Waar kan ik reserveren?
Maar zonder gekheid, augmented reality is wel een ding waar serieus aan gewerkt wordt en al die andere projecten ook. Volgende maand weten we dan misschien daar meer over. Maar Facebook is niet het enige bedrijf dat werkt aan augmented reality. Want deze week werd ook bekend dat Apple in die categorie aan het onderzoeken is.
Ja, nou is dat natuurlijk al een beetje een publiek geheim, want als je Tim Cook ook maar een beetje onder een microfoon krijgt, dan roept hij hoe geweldig augmented reality wel niet is en hoe het de toekomst van deze wereld is en dat virtual reality stom is, want augmented reality is de beste.
Ja, dat riep hij bijvoorbeeld ook toen Pokémon Go uitkwam, nog een voorbeeld van augmented reality. Mm-hmm. Je ziet die Pokémon in de echte wereld en dan kan je ze vangen. En dat vond hij ook hartstikke vet.
Ja.
Die Pokémon, zoals hij het
zei. Ja. Nou, en officieel heeft natuurlijk Apple natuurlijk nog geen augmented reality product, dus als zo'n CEO daar zo vaak over begint te praten, dan gaat er op zich wel een lichtje branden.
Maar hoe zou dat dan in een iPhone, laat even aangaan dat het in een belangrijk product komt, dat is wel de verwachting namelijk.
Mm-hmm.
Hoe zou AR in een iPhone van toepassing kunnen zijn, denk jij?
Er zijn dus nu wel een paar voorbeelden van hoe ze die technologie willen gaan gebruiken, zijn in weer geruchten naar buiten gekomen. Het is wel nog een beetje gimmicky en vaag, moet ik eerlijk zeggen, als ik zo hoor hoe het allemaal precies in elkaar gaat zitten. Bijvoorbeeld, in eerste instantie, ze willen dus een soort van Snapchat-achtige filters in hun camera-app gaan stoppen. Dus dat je virtuele objecten in jouw foto kan stoppen.
Ja.
Dus stel je pakt die Pokémon dat een Pokémon echt in je foto zit. Nou, holy shit, dat kan al heel lang.
Ja.
En ze kijken ook naar gewoon praktische verbeteringen voor hun camera-app. Zoals, herinner je nog een tijdje terug die camera van Lytro? Dat ze zeg maar een foto
dat
maakt.
Dat was een heel raar vierkant lang ding, de eerste. En dan kun je een foto mee maken en dan kon je achteraf scherp stellen en het perspectief iets veranderen. Dus je kon iets soort onderwerpen iets meer kantelen op basis van wat de dieptegegevens bij zaten.
Ja, en dat zouden ze dus ook inderdaad met hun augmented reality camera mogelijk willen maken. Dus is inderdaad gewoon, als ik nu een foto van jou maak, dan ben jij misschien scherp en de achtergrond is onscherp. En dat zou ik ook volledig kunnen omdraaien.
Ja.
Is natuurlijk al iets waar Apple al een beetje mee speelt. Hè? Ik bedoel, en het zijn ook... iPhone 7 zit al dat je zeg maar
precies
een onscherpe achtergrond kan maken. Maar dan is allemaal weer software bepaald en zo. Dus
ja.
Dat is op zich niet een onbekend terrein voor hun.
Ja, en je zou objecten kunnen draaien in foto's. Dus dan ook nog de verwachting dus dat je dat perspectief wat kan veranderen. Dat je dus kan zeggen, oké, ik wil net doen alsof het iets dichterbij is. Of alsof het van een iets andere hoek genomen is. Maar dit zijn eigenlijk vooral die laatste twee functies dingen die in een Lightroom-camera, maar ook door andere fabrikanten van smartphones, dat scherp stellen van andere objecten in de foto's, dat wordt wel al getest op een softwarematige manier. Dit zou dan weer op een hardwarematige manier kunnen worden toegevoegd aan de iPhone. Maar het is niet, wat je ook al zei, het klinkt mij een beetje gimmicky in de oren.
Het is inderdaad niet zoals bij het voorbeeld dat iedereen natuurlijk pakt van hey, de nieuwe iPhone of de eerste smartphone die uitkomt. Van dit verandert de manier waarop jij de wereld benadert. Dat klinkt nou nog van ja, dit ga je een paar keer opstarten. En je doet er een paar keer iets lolligs mee. En daarna doe je er niet zo snel meer wat mee.
Nee.
Maar dat is ook een beetje. We zitten natuurlijk nog echt gewoon heel erg aan het begin van die hele augmented reality. Ze hopen revolutie.
Ja.
Op een dag krijgen we misschien inderdaad dus zo'n leuk brilletje. En dan kun je echt gewoon virtuele objecten gewoon terwijl je rondkijkt zien. Zoals bij Google Glass. Maar op het moment via zijn telefoon. Je moet het er zo actief bij pakken.
Ja.
En hoeveel toepassingen kun jij verzinnen waarbij het echt gewoon belangrijk is om dat even te doen?
Maar aan de andere kant kun je dus zeggen, het is misschien belangrijk voor Apple dat ze er nu op deze wagen springen. Zodat ze in ieder geval meteen al op deze trend die mogelijk heel groot wordt, dat ze erbij betrokken zijn.
Ja, en het gerucht is ook dat ze zeg maar inderdaad dus nu eerst, dit horen we al sinds november of zoiets, dat ze inderdaad eerst het eerst in de telefoon gaan toevoegen. En later inderdaad wel een bril komt.
Exact.
Dus dat wel op de lange baan staat. En dat het gewoon een soort van springplank is om nu alvast dat platform te starten.
Wat voor veel mensen misschien nog wat boeiender is aan de iPhone 8, wat deze week naar buiten gekomen is, is niet dat het augmented reality krijgt, maar dat het ontwerp een soort hommage aan de originele iPhone zou worden. Dus de originele iPhone had een heel ander ontwerp dan de iPhones die wij dan van de afgelopen jaren kennen. Een hele bolle achterkant en was überhaupt een best wel heel rondachtige telefoon. De heel erg afgeronde hoekjes, afgeronde achterkant, bolle randjes. En daar zou het dus een soort, daar zou het op gaan lijken eigenlijk.
Ja, het grappige is ook, dat hadden we ook wel een beetje al met de iPhone 6 en 7 heb ik het idee. Want we zijn toen alweer naar zeg maar die aluminium achterkant gegaan.
Ja.
Dat was wel een beetje zoals bij de allereerste iPhone. Nou, die is daarvan alleen een hele dikke zwarte plak onderin waar alle antennes zaten. Maar verder was het een beetje hetzelfde idee.
Ja.
Kennelijk zouden ze nu verder mee teruggaan. En tegelijkertijd, we horen natuurlijk ook wel langer andere geruchten over dat hij een glazen achterkant krijgt.
En dat was volgens mij
en dat is dan weer een hommage ergens naar de iPhone 4 en 4S die dat hadden.
Ja, dus misschien wordt het wel een combinatie. Een glazen achterkant wordt natuurlijk nu ook al een aantal jaar door Samsung gebruikt.
Mm-hmm.
Met groot succes. Mensen zijn over dat ontwerp en met de glazen achterkant heel erg te spreken. Wel een risico om laat vallen, maar aan de andere kant, glas is een stuk sterker geworden dan het een paar jaar geleden was. Dus het zou interessant zijn als Apple ook van die aluminium trend afspringt, want er zijn natuurlijk heel veel fabrikanten de afgelopen jaren zijn dat gaan gebruiken, hè? Aluminium in de telefoons, ook de goedkopere modellen.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat Apple denkt, we moeten iets nieuws hebben waarmee we ons wat meer onderscheiden op de eerste indruk meteen al van de concurrenten.
Moet anders gaan voelen eigenlijk.
Precies. Inderdaad. En dan zou tegelijkertijd natuurlijk een qua ontwerp dan weer een hommage kunnen zijn aan de originele iPhone.
Ja.
Hopelijk wel wat minder dik, want dat kreng was echt een joekel van een telefoon. Maar op zich zou ik het is wel het leuke soort nostalgisch tintje aan je smartphone, ja.
Het is raar dat we op een punt zijn gekomen. Ik bedoel, smartphones zijn dit jaar, nou ja, de iPhone wordt dit jaar 10 jaar oud.
Ja.
We zijn dus nu op een punt gekomen dat we nostalgisch kunnen worden naar het ontwerp van een smartphone.
Vet toch?
Ja.
Ja. Iedereen, weet je nog hoe lyrisch iedereen was toen Nokia bekend maakte een soort nieuwe versie van de 3310 te maken? Wat geen smartphone was. Nou, als Apple zich teruggrijpt naar de eerste iPhone, krijgen een hoop mensen waarschijnlijk nostalgische gevoelens. Maar ik ben vooral blij dat het er hierdoor op lijkt dat het wel echt een ander design wordt dan we de afgelopen 3 jaar van Apple hebben gezien.
Ja, daar hebben ze veel te lang vastgehouden.
De 6, de 6S en de 7 hebben allemaal eigenlijk hetzelfde ontwerp. En dat is wel een keertje klaar. Dus ik ben zeer benieuwd. Uiteraard komt die iPhone waarschijnlijk pas september uit.
Ja.
Het is nu maart, dus we moeten nog even wachten.
Ja, ik hoop wel. Ik bedoel, we hebben inderdaad het gerucht over die eerste generatie iPhone waar het een hommage naar wordt. We hebben al verhalen gehoord over glazen achterkanten. Ik hoop zo dat laatste gerucht niet klopt.
Ja? Dit is met kaart, een glashater.
Dit is kaart een eerste wereldprobleem. Maar als jij je telefoon in je broekzak hebt, ja, je wil hem eruit halen. Dan voel je dus al met je handen. Ik doe het nu voor, daar heeft de luisteraar niks aan.
Nee, maar ik zie het.
Maar dan ga je dus met je hand je broekzak in. Dan voel je dus al een beetje van, oh, dit is mijn telefoon. Mm-hmm. En aan de textuur ervan. Ik merk altijd aan de textuur wat de voor- en de achterkant is. En ik weet nog heel goed dat toen ik voor het eerst een iPhone 4 had, dat ik haalde hem constant verkeerd om uit mijn broekzak. Dat ik gewoon naar de achterkant zat te kijken en ik dacht ik had de voorkant.
Ik kan me het voorstellen, maar misschien dat het met die afgeronde hoekjes wel verholpen wordt. Want ik heb het bij de Galaxy S-lijn heb ik het de afgelopen tijd niet gehad. Want die hebben een hele andere voor- en achterkant natuurlijk. En die iPhone 4 was eigenlijk gewoon hetzelfde aan alle kanten.
Ja, een soort van symmetrisch.
Dus, maar ik bel Tim Cook even op en ik ga het doorgeven als tip.
Heel goed.
In terms of AR and the Pokemon phenomenon, it's incredible what has happened there. We are high on AR for the long run. We think there's great things for customers and a great commercial opportunity. It's like Pokemon, and so that's the reason you see so many iPhones out in the wild right now chasing Pokemans.
En dan komen we aan bij het laatste onderwerp. En dat gaat weer over een smartphone. Eigenlijk de grote concurrent van de iPhone 8. Die al wat eerder uit gaat komen. Dat is de Galaxy S8. Heel even kort. Die telefoon wordt volgende maand verwacht. Zal een soortgelijk ontwerp krijgen als vorig jaar. Krijgt een groter scherm, maar bijna helemaal randloos. Dus dat betekent dat het er van de voorkant van heel anders uit gaat zien.
Ja.
Dat het steeds de gebogen randjes heeft die we gewend zijn. Nieuwe camera, beter scherm. Al dat soort dingen komen er natuurlijk in. Maar deze week werd bekend dat die ook €100 duurder gaat worden.
Ja, smartphones worden gewoon duurder. Ik denk dat dat gewoon de pijnlijke conclusie is die we moeten trekken. We zien het al bij die ene telefoon waar we het net over hadden. Eerder iPhones zagen we natuurlijk ook al steeds de prijs een beetje geleidelijk stijgen. Ja. En Samsung gaat er gewoon lekker in mee.
Want het zou dus betekenen dat de S8 zou €799 gaan kosten. De goedkoopste versie. En de Galaxy S8 Plus, dus de nog wat grotere versie, die zou dus €899 gaan kosten. Dus dat is een heleboel geld. En waarschijnlijk verkopen ze zelfs nog wel redelijk wat, denk ik zo. Maar ik ben wel benieuwd hoe ze die prijsverhoging gaan rechtvaardigen. Als ze hem gaan rechtvaardigen en als die waar blijkt te zijn, maar we verwachten het wel.
Ja, ik denk wel dat ze heel veel baat gaan hebben bij dat scherm waar het net over had. Want het is inderdaad een beetje dat randloze ontwerp. Dan heb je aan de boven- en onderkant nog een heel klein streepje van de schermrand heb je zitten.
Ja.
Maar het is wel heel erg... Bedoel,
het ziet er heel gelikt uit.
Bij de LG G6 zagen we het ook al. Dat was wel echt een beetje een science fiction toestel, hoor. En Precies. Dan heb je ook het gevoel van, wow, over 5 jaar zijn we op het punt dat het alleen nog maar scherm is. En dat je verder
het
niet
ziet er super vet uit, dus dat zou zeker positief kunnen zijn voor de S8. Zeker omdat de iPhone natuurlijk ook hele grote randen heeft. Die worden waarschijnlijk ook wel wat kleiner in een nieuw ontwerp.
Wel, ja.
Maar of ze zo klein worden als bij de Samsung, dat vraag ik me af. Maar dat gaan we zien. Maar er wordt een belangrijke strijd, denk ik, dit jaar. Hè. Hoe dun zijn de randen om je scherm?
Ja, nou zei je al dat het toestel grotendeels qua ontwerp verder hetzelfde zal blijven. Maar er is wel een knop aan toegevoegd.
Een knop aan toegevoegd voor Bixby.
De Bixby-knop.
Mensen denken nu, wat is Bixby?
Nou, het is een beetje... Ja, Bixby kwam al een tijdje natuurlijk voorbij. Dat was dan de grote Siri-concurrent van Samsung die uit zou komen. Dat is gewoon een virtuele assistent.
Ja.
Die inderdaad kan vragen kan stellen om van alles voor je te doen. Het is wel een beetje gek gegaan deze week, moet ik zeggen, hoor. Want er kwamen heel lang van die geruchten. En we weten dat dus... Eind deze maand is er dan zo'n groot Samsung-event waarop de S8 wordt aangekondigd. Dan denk je van, nou, daar zal Bixby uitgebreid dan uit de doeken gedaan worden. Maar er kwam gewoon even via een snel persbericht, werd alvast bekendgemaakt dat hun grote virtuele assistent eraan kwam.
Maar ook niet zonder details ook. De enige details die ze gegeven hebben, het is een assistent, hij heet Bixby en er is een knop. Dat is eigenlijk een beetje globaal wat ze gezegd hebben.
Ja, ze hebben wel details op zich. Maar inderdaad, voor grote lijnen weten we niet zo heel veel. Maar...
Nee, en je maakte ze maar zo'n groot onderdeel van je telefoon bekend. Zonder dat je het echt laat zien, dat je een videootje erbij hebt met hoe het werkt, hoe het zich verhoudt tot een Siri of een Google-assistent.
Dit is heel veel beter, zegt Samsung.
Ja, precies, maar,
nou, ik geloof ze.
Maar in zo'n persbericht, ik snap best dat ze het hebben willen lostrekken, want die S8 gaat natuurlijk alle aandacht op eisen en dan is de Bixby daar een onderdeel van. En Bixby gaat waarschijnlijk in alle producten van Samsung terugkomen, dus koelkasten, tv's, telefoons, overal. Dus ik begrijp dat ze denken, dat moeten we apart doen, maar doe dan een apart evenementje of besteed daar even wat meer aandacht aan of zo. Het voelde nu zo van, hey, dit doen we ook nog.
Ja, het is een beetje vaag, maar wat ik wel heel gaaf eraan vond aan het persbericht, het is bijna een beetje technisch hoe ze het allemaal verwoord hebben, maar ze hadden het op een bepaald punt, hebben ze het erover gehad, dat ieder stukje van een app in feite aan Bixby gekoppeld kan worden. Dus als jij bijvoorbeeld een agenda-app hebt, dan kun je het knopje om een agenda-item toe te voegen, kun je aan Bixby koppelen. Je kunt om naar een bepaalde dag te gaan aan Bixby koppelen. Ik weet niet of dat gewoon is omdat de ontwikkelaars gewoon de vrijheid krijgen om Bixby te implementeren. Of dat wij als gebruikers een willekeurige app kunnen pakken en daar echt de tofste stemcommando's aan kunnen gaan koppelen. Ja. Maar als dat laatste is, dan ben je natuurlijk al in één klap al direct een stuk uitgebreider dan bijvoorbeeld Siri, wat toch wel een beetje door de ontwikkelaar die het in elkaar zet, beperkt is.
De implementatie is heel belangrijk. En uiteindelijk kan het hartstikke leuk zijn en kunnen mensen massaal met de spraak hun telefoon gaan bedienen als ze dat willen. Of met een assistent. Alleen dan moet het wel ook in heel veel apps werken en moet het ook heel goed werken. En de vraag is natuurlijk wel een beetje, hoe verhoudt Samsung zich tot Google, dat hier al jaren mee bezig is en heel veel met artificial intelligence doet en heel veel diensten heeft waar ze informatie uit halen.
Ja.
Hoe verhoudt Samsung zich tot dat bedrijf, terwijl Samsung natuurlijk van oudsher natuurlijk gewoon een hardware producent is. Kunnen zij dit dan net zo goed als Google?
Ja, dat is natuurlijk ook waar Apple al heel lang zijn kop tegen gestoten heeft. Want ja. Siri is al sinds 2011 op de markt, geloof ik.
Best wel lang in ieder geval.
Toen ging het in beta, geloof ik. Maar sindsdien, ik heb weinig mensen gehoord die heel positief zijn over die assistent. En Apple was ook van oudsher gewoon typisch een hardwarebedrijf, geen dienstbedrijf. Terwijl, als je naar Google nou kijkt, alleen al de stemherkenning die Google gebruikt.
Ja.
Ik weet nog dat ik met Jeroen, waren we op de Mobile World Congress afgelopen maand inmiddels alweer, geloof ik, bijna.
Februari.
Ja, februari. Daar waren we even willekeurig de assistant aan het gebruiken, waarop hij de woorden new phone, who dis, dus een beetje van zo'n meme afkomstig. En niet alleen schreef hij dat perfect op, hij schreef het zelfs op precies op de manier waarop het, zeg maar, in de internetslang op zo'n manier verwoord wordt.
Ja.
Zij zijn zo ver met gewoon
kunstmatige intelligentie van Google opnemen. Dat is zo goed ook. Dat zie je ook aan Google Translate, dat door die kunstmatige intelligentie zoveel beter wordt. Dat hebben ze ook met spraakbesturing gedaan en met zelflerende systemen die beter begrijpen wat jij zegt en al geleerd hebben de afgelopen jaren van wat er allemaal tegen Google gezegd is via spraakbesturing. Dat hebben ze allemaal geanalyseerd en Samsung begint nu eigenlijk een beetje. Ze hebben natuurlijk wel al spraakdingetjes gehad in de telefoons, maar niet zo uitgebreid als Bixby. Dus ik ben heel benieuwd. Een nobele poging. Ik kan ook bijna niet anders dan het doen. Of je moet de dienst van Google gebruiken.
Ja.
Dus ik begrijp dat ze het doen, maar ik ben benieuwd hoe het uitpakt.
Ja, het idee is natuurlijk ook voor hun dat zijn ze natuurlijk ook in het persbericht. Ik bedoel, het gaat nu naar de S8 komen. Dat is waarschijnlijk het debuut van Bixby. Maar op termijn moeten alle apparaten, ook zoals wasmachines, koelkast en dergelijke, moeten op termijn ooit ook op Bixby gaan draaien.
Het is natuurlijk een beetje, dat is natuurlijk weer de kracht van Samsung dan. Zij hebben al die apparaten.
En dat is natuurlijk ook wat ze graag willen. Want ze willen natuurlijk niet dat je huis gaat vullen met allemaal speakers en kleine gadgets van Google om hun assistent aan te spreken. Ze willen gewoon dat je hun hardware koopt.
Ja.
En ze gaan denk ik gewoon dat ecosysteem als een voordeel bieden om jou daartoe te motiveren.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze week van Utrecht. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En tot dan kan je ons volgen via nu.nl, via Twitter, via Facebook. En kan je natuurlijk alle afleveringen van de podcast terugluisteren. En je kan ons altijd mailen op tech@nu.nl voor opmerkingen, vragen, klachten of complimenten. Tot volgende week.
Hoi.